Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Ik had nooit gedacht dat er zoveel mogelijk zou zijn ter verbetering van de situatie van mijn moeder. Het is eigenlijk heel praktijkgericht en best leuk om te doen.
In de ouderenzorg kan probleemgedrag snel escaleren met grote impact op cliënten, teams en zelfs omwonenden. GZ-psycholoog Magda Hermsen deelt hoe een frisse blik, creativiteit en samenwerking leiden tot verrassende verbeteringen. Wat gebeurt er als je buiten de lijntjes durft te kleuren en echt aansluit bij de emotionele behoeften van cliënten? Luister naar Magda Hermsen op CCE Podium. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.
Een paar dagen geleden had ik een eindevaluatie van een consultatietraject. Daar werd verteld dat mevrouw tegenwoordig iedere avond met haar man op haar kamer eet. Daarna maken ze samen een dansje. En de teamleden hebben de mogelijkheid om iedere ochtend met haar te wandelen, het liefst buiten. En 3 keer in de week fietst zij op de duofiets door het dorp. De zoon zei met tranen in zijn ogen: ik had nooit gedacht dat er zoveel mogelijk zou zijn ter verbetering van de situatie van mijn moeder. En zijn moeder verschanste zich 10 maanden daarvoor nog op haar kamer. Ze at en dronk nauwelijks meer en liet zich heel moeilijk verzorgen. En dat ging altijd met heel veel agressie gepaard. Probleemgedrag in de ouderenzorg komt veel voor. Met de vergrijzing zal het aantal dementerende mensen toenemen, maar ook het aantal mensen met probleemgedrag. En normaal gesproken is belevingsgerichte zorg de aanpak die werkt bij mensen bij dementie. En dat is een basisbegeleidingsvorm die aansluit bij de fase van dementie waarin iemand verkeert. Maar als het gaat om probleemgedrag, sluit dat vaak onvoldoende aan bij de emotionele nood en de beperkingen en de mogelijkheden die die mensen hebben. En probleemgedrag zal, als dat zich voordoet op een woning, leiden tot meer probleemgedrag. Want uiteraard, medewoners gaan reageren. Op zich is dat een heel gezond teken natuurlijk, hè, als mensen gaan reageren. Is ook prikkelend. Maar stelt u zich eens voor, we hebben een roepende mevrouw. Die mevrouw, die jammert niet, die neuriet niet, die roept. En die roept soms zacht en soms hard. Maar steeds hetzelfde. Ik ga dood. Ik ga dood. Ik ga dood. Ja, u kunt zich voorstellen welke impact dat heeft op de mensen die op die woning wonen, op de teamleden, maar zelfs op de mensen die in de buurt wonen. Als we niks doen met dat probleemgedrag, zal het alleen maar toenemen. Probleemgedrag werkt besmettelijk. En we hebben allerlei mogelijkheden om probleemgedrag aan te pakken. Er zijn richtlijnen, er zijn lesmodules, er zijn stappenplannen. Er is best veel. Maar in de praktijk wordt dat eigenlijk weinig gebruikt. En ik snap dat eigenlijk ook wel. Het is best wel abstract, weinig praktisch. En meestal wordt er gedacht, we hebben alles al geprobeerd. We hebben alles al geprobeerd. En toch gebruik ook ik gewoon die richtlijn. En ik heb niet het gevoel dat ik abstract bezig ben of theoretisch bezig ben. Het is eigenlijk heel praktijkgericht en best leuk om te doen. En het levert altijd veel op. En in mijn verhaal wil ik u aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe dat ook leuk kan zijn. Een goede probleemverkenning is altijd de start van zo'n inventarisatie. Maar als we nou eens kijken naar de dagelijkse praktijk. De behandelaren hebben over het algemeen weinig uren. Ze zitten op grote afstand en moeten veel kleinschalige woningen bezoeken. Dat kost veel tijd. En ze zijn afhankelijk van de observaties en de verhalen van de teamleden op de woningen. En de teamleden die zitten soms met één, soms met twee op een woning van 8 bewoners. En in die tijd moeten zij verzorgen, begeleiden, rapportages maken, observatielijsten invullen, verplichte bijscholingen volgen en wassen, koken, strijken en schoonmaken. Teambijeenkomsten komen nauwelijks meer voor. Kijk, multidisciplinair overleg is op zich heel handig om samen na te denken over probleemsituaties. Maar daar is nauwelijks tijd voor. Hè? En teamleden moeten al zo vaak terugkomen. Ze zijn al zo flexibel. Want steeds vaker vallen er gaten in het rooster door ziekte of omdat er gewoon geen personeel meer is. Eigenlijk is het heel bewonderenswaardig wat er allemaal gebeurt in de ouderenzorg. Als ik dan terugga naar die richtlijn die we toe willen passen, dan denk ik van laten we dan toch eens kijken naar hoe dat anders kan. En ik praat dan vanuit een ervaring waarbij ik zo'n 20 tot 30 moeilijke casuïstieken zie per jaar voor het CCE. En zo'n gesprek begint altijd met een gesprek met de familie en de behandelaren. En ik hoor de verhalen en hoe moeilijk het is en hoeveel er al geprobeerd is om de situatie aan te pakken. Vaak is er sprake van een moeizame samenwerking met de familie of er is sprake van communicatieproblemen. En ik luister en ik hoor wat er allemaal al geprobeerd is en het is altijd zeer moeilijk. En dan zeg ik, ik wil meedenken met jullie, ik wil een advies geven, maar ik heb jullie daar allemaal bij nodig. En we maken afspraken hoe we dat gaan doen. En dan ga ik kijken op de woning. En dan kom ik een paar keer, een paar uur. En ik gedraag me eigenlijk als een vlieg op de muur. Ik kijk naar wat er gebeurt in die woning. Ik kijk naar de interactie tussen bewoners. Ik kijk naar de sfeer in de huiskamer. En naar de hoeveelheid prikkels op verschillende momenten van de dag. En ik heb gesprekken. Ik heb gesprekken met de huishoudelijke dienst. Ik heb met de voedingsassistentes, met de vrijwilligers. Maar ook soms zelfs met de receptionisten, als dat van belang is. En natuurlijk ga ik de ontmoeting met de cliënt aan. Als ik heb gehoord dat er een man is die altijd agressief is onder de douche, dan ga ik meekijken onder die douche. Want ik wil zelf ervaren hoe het is om in zo'n kleine ruimte te staan met een man die kennelijk zo ontregeld kan raken. En ik merk dat ze dat fijn vinden. Ze zeggen, dan weet je tenminste echt hoe het voelt. En ik bewonder ze voor wat ze doen. En dan merk ik dat ze dat fijn vinden. En dan bedenk ik bij mezelf, misschien laten we daar een kans liggen. Misschien zouden we elkaar vaker complimenten en waardering moeten geven. En zo was het voor mij ook moeilijk die eerste keer dat ik bij mevrouw Jansen, die mevrouw van het begin, binnenkwam. Er waren verhalen verteld. En ook voor mij is het dan best spannend om die deur open te doen. En ik zie mevrouw Jansen zitten. Ze zit op de rand van het bed. En ik loop naar haar toe en ik wil haar een hand geven. Ze doet niks met mijn hand en ze kijkt me niet aan. Ze zit nors voor zich uit te kijken. En ik ga zitten bij haar aan tafel terwijl zij op de bedrand zit. En ik vertel wat ik kom doen. Ze kijkt me nors aan en begint dan vervolgens heel hard en krampachtig tanden te knarsen. Heel hard. En zo zit ze een tijdje en dan dribbelt ze naar de deur, doet de deur open, kijkt links, rechts, links, doet de deur weer dicht, dribbelt ze terug naar het bed, duikt op het bed, slaat een paar keer met haar hoofd in het kussen, draait op de zij, rammelt aan de bedhekken, gaat zitten, begint weer keihard te tanden knarsen. Dribbelt weer naar de deur. En zo doet ze dat zeker 4 keer in 5 minuten tijd. En ik zie een patroon. Een heel naar patroon. En ik denk, wat kan ik doen? Ik pak mijn laptop en ik heb gehoord dat ze houdt van André Rieu. Dus ik zet een muziekje op van André Rieu. En ik zie dat ze ontspant. Ze stopt met tanden knarsen. Ik pak een schrift uit mijn tas en ik begin een tekening te maken van de knuffel die voor mij op tafel staat. Op dat moment is ze nog steeds ontspannen. En ik probeer eigenlijk te kijken of ze nieuwsgierig wordt. Of ze komt kijken wat ik aan het doen ben. Ze blijft zitten. Als ik klaar ben, laat ik haar de tekening zien, maar ze doet er eigenlijk niks mee. Dan zeg ik, mevrouw Jansen, ik ga eens eventjes wat schoonmaakspullen halen en uw kamer lekker soppen. Dus ik loop de kamer uit en kom even later weer binnen. Ze zit daar nog steeds, op dezelfde manier. En ik begin daar eens even lekker te soppen. En ik praat een beetje in mezelf. En al die tijd zit ze gewoon rustig te kijken. Ze zegt niks, ze reageert niet. Ze zit daar gewoon redelijk ontspannen. Ik ruim de boel weer op als ik klaar ben. En ik zeg, ik kom binnenkort nog eens een keertje langs. Ik loop naar buiten. En daar kom ik een aantal teamleden tegen. En die zijn nieuwsgierig naar wat ik daar dus al die tijd binnen deed. En ik vertel hen wat ik ervaren heb. En op dat moment lukt het me om ze uit te dagen om anders te gaan kijken naar mevrouw Jansen. En om ook weer met haar zaken uit te gaan proberen. Als ik weg wil gaan, kijk ik nog even om de hoek van de deur bij mevrouw Jansen. Ze ligt ontspannen op bed. En de tekening heeft ze onder haar kussen gelegd. Vaak is het zo dat we bij zo'n analyse uitgaan van gegevens die al door anderen verzameld zijn. En een van die dingen is, we gaan uit van de waarschijnlijkheidsdiagnose. In bijna alle gevallen waar ik kom, staat geschreven dat er sprake is van de ziekte van Alzheimer. En bijna altijd denk ik van, het is complexer, dit beeld. Het zou best wel eens wat meer kunnen zijn of wat anders kunnen zijn. En ik daag dan de behandelaren uit om samen met mij opnieuw te kijken naar die waarschijnlijkheidsdiagnose. En naar de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt. En ook vraag ik hen om opnieuw te kijken naar alles wat ze al gedaan hebben en al die zaken, die interventies, want er is vaak al veel gebeurd, opnieuw te evalueren. Hoe lang, hoe vaak en met welk effect. Vervolgens ga ik kijken naar de levensloop. Het levensverhaal staat vaak heel sumier beschreven. En ik vind het heel belangrijk om wel die levensloop erbij te betrekken. En dat veel oplevert, blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van meneer Pietersen. Meneer Pietersen zou bekend zijn als iemand die een zwakbegaafd zou zijn, een alcoholverslaving had gehad en vervolgens zou zijn gaan dementeren. Ik ga in gesprek met de man en dan valt mij op dat die man wel erg moeilijke woorden gebruikt en heel formeel taalgebruik. En mijn onderbuik zegt, hier klopt iets niet. Dus ik ga veel moeite doen om de dochter te spreken. Maar die dochter blijkt op grote afstand te zijn. Nauwelijks meer betrokken te zijn. Toch doen we veel moeite samen met de contactverzorgende en we krijgen dat gesprek voor elkaar. De dochter komt en een van mijn eerste vragen is, wat maakt het voor u nou zo moeilijk om te praten over het levensverhaal van uw vader? En dan zegt ze, je wil niet weten hoe vaak ik dit verhaal al verteld heb. En iedere keer zeg ik, mijn vader heeft een klein bedrijf gehad. Hij had een aantal medewerkers. Hij was best slim en hij had een colaverslaving. Na een lang gesprek en ook een goed gesprek komen we samen tot de conclusie dat er vermoedelijk sprake is van een man, hoogbegaafd, met een autismespectrumstoornis en dementie. En dat is wel even wat anders. Na dat gesprek voelt die dochter zich gehoord en erkend. En er ontstaat automatisch een prettig gesprek tussen die ziekenverzorgende en die dochter. En daarmee is de samenwerking ook alweer een klein beetje aan het herstellen. En ook dan denk ik weer van, zouden we dat niet eens vaker moeten doen? Die familie betrekken. Want die kennen per slotverrekening de cliënt het best en het langst. Na 6 weken observeren kom ik met een adviesverslag. En dat adviesverslag bevat uitgebreid de observaties van de teamleden en van mijzelf. En uiteraard ook de bevindingen, de herbevindingen van de behandelaren. En ik vind het belangrijk en ik merk dat het werkt als dat adviesverslag heel praktisch geschreven is. Zodat mensen zich herkennen in dat verslag. En zien en de cliënt en het probleemgedrag herkennen als datgene wat ze dagelijks zien. En dan werkt het. Hè. Ik werk met conclusies en hypothesen. En hypothesen werken, want die kunnen één voor één afgestreept worden aan de hand van de interventies die uitgezet worden. En dat is eigenlijk precies werken volgens de richtlijn zoals we hebben afgesproken. En dan merk je ook, hè, als dat levensverhaal klopt bij het probleemgedrag en bij hoe we de cliënt nu anders kunnen zien, dan merk je dat overtuigingen als dit is altijd een moeilijke man geweest, losgelaten kunnen worden. En dan gaan we door naar de uitwerking van het plan. En dat plan moet uitgewerkt worden met de teamleden. Want de teamleden weten het best wat de mogelijkheden zijn op de afdeling en welke randvoorwaarden er gecreëerd moeten worden. Als ik hen uitdaag om die plannen uit te werken, dan ontstaat er een bepaalde creativiteit. Dat is echt heel bijzonder. Hè? Onlangs nog zei een activiteitenbegeleidster, nou, ik ga in de bos op een terras zitten en dan ga ik een film maken van voorbijkomende mensen. Want als ik dan koffie zit te drinken met deze mevrouw en ik speel dat filmpje af, is het voor haar net alsof ze op terras zit. Of een ander zei, ik ga een mooie dingenboekje maken. Dingen die ze heeft meegemaakt. Want deze mevrouw kan, zo blijkt, zich nog wel dingen herinneren. Dus als we terugkomen op het verhaal van die clown met dat rare hoedje, dan kan ze nog een keertje lachen. Of we maken een grote placemat met allemaal foto's eronder van haar vroeger. En als we dat leggen op de plek waar ze altijd eet, voelt het meteen een beetje meer vertrouwd. En zo werken er heel veel goede ideeën in de praktijk. En die ideeën heb ik zelf niet bedacht. En het is echt een feest om die één voor één uit te proberen. En daarin moet ik ze altijd terughouden. Want teamleden willen meteen alles in de praktijk brengen. En dan weten we niet wat werkt. Dus ik vraag geduld. En ik vraag niet 2 dagen uitproberen, maar minstens 2 weken. En alles 1 voor 1. En zo kwam het ook dat we na 10 maanden met trots terug konden kijken op de situatie van mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen bleek helemaal niet ervoor te kiezen om alleen op haar kamer te zijn. Zij kon zelf niet alleen op de gang wandelen. Daar was ze veel te bang en onzeker voor. En langzamerhand leerde zij met haar wandelen. Eerst kleine stukjes en daarna zelfs tot buiten. En zij leerde wat ze, door haar spanning goed te lezen, leerde ze aansluiten bij haar mogelijkheden. Haar begrip, haar tempo en haar probleem om in de goede samenwerking te komen. En heel langzaamaan hebben we die stapjes gezet. En dat hebben we gedaan door iedereen te betrekken. De familie, de behandelaren, de teamleden. En ze kwamen allemaal terug voor die evaluatiebijeenkomst. Inderdaad in eigen tijd. Maar kennelijk was het de moeite waard om daar samen voor te gaan zitten. En samen hebben zij dus dit trotse proces doorgemaakt. En het vraagt doorzettingsvermogen en het vraagt evaluaties. En ook je realiseren dat sommige dingen dus niet werken en weer los te laten. Maar wel goed doordacht, omdat je het methodisch hebt aangepakt. Mijn werk is hartstikke leuk. Iedere keer is het weer anders. En ik vind het leuk om mijn creativiteit aan te kunnen wenden, om samen met de anderen te komen tot verbetering. En het is zeker niet makkelijk in de ouderenzorg. En het probleem van die tijdsdruk, dat zal voorlopig nog wel blijven. Maar ook dat vraagt creativiteit. En keuzes maken. En buiten de lijntjes kleuren. Makkelijker kunnen we het niet maken. Maar wel een stuk leuker.